misschien opnieuw of ook voor het eerst, hoe het zij, heel welkom. En we hopen dat we met elkaar een gezegende avond mogen hebben. Zullen we met elkaar gaan zingen uit Psalm 119, vers 58. Gij boze wijkt, opdat ik steeds het gebod van mijn God nauwkeurig moog bewaren. En vers 67. Maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van uw paan moog keren. De verzen 58 en 67 van Psalm 119. Zullen we de Heere samen bidden om zijn zegen over deze avond. Getrouwe, genadige en heerlijke God. Op deze maandagavond brengt u ons opnieuw als leden van de Bijbelkring samen om met elkaar vanavond uw woord te overdenken. Heere, wat een zegen dat gij zo door middel van uw woord telkens arbeid aan ons leven. Wij vragen u, wilt u dat ook vanavond doen? Heere, gij hebt uw goddelijk woord deze aarde gegeven in het midden van uw kerk. Het is het woord dat door uw Heilige Geest is ingeblazen, is geïnspireerd. Zodat heilige mannen Gods door uw geest gedreven de heilige woorden hebben opgeschreven. Heere, dan is het ook goed en nodig dat wij u vanavond vragen om de komst en om de leiding en om het licht van uw Heilige Geest. De Geest die ons in al de waarheid kan leiden, ook in al de waarheid van de geestelijke wapenrusting. Heere, wij vragen u, maak gij ons strijdbaar en weerbaar, maar ook waakzaam, Heere. Open gij onze ogen voor wat de schrift leert in verband met de geweldige macht van de tegenstanders. Open onze ogen voor de waarde en de noodzaak van de geestelijke wapenrusting. En Heere, wilt u geven dat door het bezig zijn met deze dingen het niet in de theorie blijft, zodat we er meer van weten van wat het allemaal betekent. En hoe het verband met elkaar houdt, al die woorden die erover geschreven staan. Maar Heere, laat ook praktijk mogen zijn in ons leven. Heere, dat wij strijdbaar zijn tegen alles wat zich tegen u verheft. Weerbaar mogen zijn voor wat ons bij de genade van Christus wil weghouden. Heere, geef ons een gezegend samen zijn. We belijden u dat niet verdiend te hebben. Heere, als u nagaat hoe wij met uw woord omgingen, wat de vrucht ervan was, Heere, dan zou u ons rechtvaardig kunnen voorbijgaan. We slaan ons oog in dit gebed dan ook op de Heere Jezus Christus, die machtige strijder, die de strijd gewonnen heeft, die zijn volk de zegen geeft, maar die ook voorbidder is aan uw rechterhand. Heere Jezus Christus, dat u ons gebed overbidden en als een heilig wierook brengen voor het aangezicht van de Vader. We bidden u, wees ook met degenen die vanavond niet konden. Zegen ook de luisteraars die thuis met ons verbonden zijn, hier met deze zaal in de hoeksteen. Trouwe Heere, wilt u het wel maken. Ons genadig zijn om Jezus wil. Amen. Ter inleiding van wat we vanavond gaan behandelen, wilde ik een gedeelte lezen uit het Oude Testament, namelijk uit 1 Samuel 17. En dan beginnen we eerst bij vers 1 en vervolgens lezen we een gedeelte vanaf het 32e vers. 1 Samuel 17, te beginnen bij het eerste vers. In 1 Samuel 17 vanaf vers 1 lezen we: En de Filistijnen verzamelden hun heer ten strijde en verzamelden zich te Socho, dat in Juda is. En zij legerden zich tussen Socho en tussen Azeka aan het einde van Damim. Doch Saul en de mannen van Israël verzamelden zich en legerden zich in het Eikendal en stelden de slagorde tegen de Filistijnen aan. De Filistijnen nu stonden aan een berg aan gene en de Israëlieten stonden aan een berg aan deze zijde. En de vallei was tussen hen. Toen ging er een kampvechter uit, het leger der Filistijnen. Zijn naam was Goliath van Gat. Zijn hoogte was 6 ellen en een span. En hij nam een koperen helm op zijn hoofd en hij had een schubachtig pansier aan. En het gewicht van zijn pansier was 5000 sikkelen koper. En een koperen scheenharnas boven zijn voeten en een koperen schild tussen zijn schouders. En de schacht van zijn spies was als een weversboom en het lemmer zijner spies was van 600 sikkelen ijzer. En de schilddrager ging voor zijn aangezicht. Deze nu stond en riep tot de slagorde van Israël en zeide tot hen: waarom zoudt gelieden uittrekken om de slagorde te stellen? Ben ik niet een Filistijn en gij lieden knechten van Saul? Kiest een man onder u die tot mij afkomen. En dan lezen we verder bij vers 32. Vers 32. En David zeide tot Saul: aan geen mens ontvallen het hart om zijnentwil. Uw knecht zal heen gaan en hij zal met deze Filistijn strijden. Maar Saul zeide tot David: gij zult niet kunnen heen gaan tot deze Filistijn om met hem te strijden, want gij zijt een jongeling en hij is een krijgsman van zijn jeugd af. Toen zeide David tot Saul: uw knecht weidde de schapen van zijn vader. En er kwam een leeuw en een beer en nam een schaap van de kudde weg. En ik ging uit hem na en ik sloeg hem en redde het uit zijn mond. Toen hij tegen mij opstond, zo vatte ik hem bij zijn baard en sloeg hem en doodde hem. En uw knecht heeft zo de leeuw als een beer geslagen. Alzo zal deze onbesneden Filistijn zijn, gelijk een van die, omdat hij de slagorde van de levende God gehoond heeft. Verder zeide David: de Heere die mij van de hand van de leeuw gered heeft en uit de hand van de beer, die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. Toen zeide Saul tot David: ga heen en de Heere zij met u. En Saul kleedde David met zijn klederen en zette een koperen helm op zijn hoofd en kleedde hem met een pantsier. En David gordde zijn zwaard aan over zijn klederen en wilde gaan, want hij had het nooit verzocht. Toen zeide David tot Saul: ik kan in deze niet gaan, want ik heb het nooit verzocht. En David leidde ze van zich. En hij nam zijn staf in zijn hand en hij koos zich 5 gladde stenen uit de beek en legde ze in de herderstas die hij had, te weten in de zak. En zijn slinger was in zijn hand. Alzo naderde hij tot de Filistijn. De Filistijn ging ook heen, gaande en naderende tot David. En zijn schilddrager ging voor zijn aangezicht. Toen de Filistijn opzag en David zag, zo verachtte hij hem, want hij was een jongeling, roodachtig, mitsgaarder schoon van aanzien. De Filistijn nu zeide tot David: ben ik een hond, dat gij tot mij komt met stokken? En de Filistijn vloekte David bij zijn goden. Daarna zeide de Filistijn tot David: kom tot mij, zo zal ik uw vlees aan de vogelen des hemels geven en aan de dieren des velds. David daarentegen zeide tot de Filistijn: gij komt tot mij met een zwaard en met een spies en met een schild. Maar ik kom tot u in de naam van de Heere der Heerscharen, de God der slagorden van Israël, die gij gehoond hebt. Te deze dagen zal de Heere u besluiten in mijn hand en ik zal u slaan en ik zal uw hoofd van u wegnemen en ik zal de dode lichamen van der Filistijnenleger deze dag aan de vogelen des hemels en aan de beesten van het veld geven. En de ganse aarde zal weten dat Israël een God heeft. En deze ganse vergadering zal weten dat de Heere niet door het zwaard, noch door de spies verlost, want de krijg is des Heeren, die zal u lieden in onze hand geven. En het geschiedde toen de Filistijn zich opmaakte en heen ging en David tegemoet naderde, zo haastte David en liep naar de slagorde toe, de Filistijn tegemoet. En David stak zijn hand in de tas en hij nam een steen eruit. En hij slingerde en trof de Filistijn in zijn voorhoofd, zodat de steen zonk in zijn voorhoofd. En hij viel op zijn aangezicht ter aarde. Alzo overweldigde David de Filistijn met een slinger en met een steen. Tot zover. Vanavond gaan we verder met Efeze 6. Het gedeelte waar we al enkele malen bij stilgestaan hebben met u, Efeze 6. En dan lees ik nogmaals met u het 11e vers. Deze woorden doet aan de gehele wapenrusting Gods. En van vers 13, deze woorden, daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods. En bij het eerste staat dan opdat gij kunt staan. En bij de tweede tekst staat er opdat gij kunt wederstaan. Dat is het gedeelte waar we vanavond bij willen vertoeven. En een volgende keer willen we dan een begin maken aan de behandeling, zo stukje voor stukje, van de wapenrusting. En de onderdelen komen dan achtereenvolgens één voor één aan de orde. De eerste keer stonden we stil bij de verzen 10 tot en met 13 van dit hoofdstuk. We hebben dat gedeelte met elkaar toen globaal overdacht. En we werden in die verzen geconfronteerd met het verschrikkelijke leger dat de boze aanvoert. Niet alleen in Paulus' dagen, maar ook in onze tijd. Daarom kwam de oproep in vers 10. Word krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Maar ook wijst de Heilige Geest in dit gedeelte een en andermaal op de geestelijke wapenrusting. De tweede keer dat we met u samen waren rondom dit hoofdstuk, kwam de nadruk te liggen op de precieze benaming van de geestelijke wapenrusting. De wapenrusting Gods wordt in vers 11, maar ook in vers 13, nadrukkelijk genoemd de wapenrusting Gods. De wapenrusting Gods. Satan valt aan en bestrijdt, maar de Heere zorgt voor bescherming. Hij staat voor al zijn strijders in. Daarom beschut en bewaart hij hen. En daarom heeft hij een wapenrusting uitgedacht en vervaardigd. Dat is een wapenrusting Gods. De soldaat hoeft die wapenrusting dan ook niet zelf in elkaar te zetten. Dan kwam er niets van terecht. Het onze gaat eraan. En daarom is het van terdege groot belang dat we in Efeze 6 zien dat daar staat dat de wapenrusting waarom het gaat, de wapenrusting Gods is. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag. Vanavond leggen we de vinger allereerst bij een ander zeer belangrijk punt wat hier over de wapenrusting wordt gezegd. Want in de twee verzen die we met elkaar gelezen hebben, die we al genoemd hebben, noemt de Heere tot tweemaal toe de wapenrusting die hij aanbiedt. En wat onze aandacht dan absoluut niet mag ontgaan, en het staat zowel in het 11e als in het 13e vers, dat we aangespoord en aangedrongen worden om de gehele wapenrusting Gods aan te nemen en aan te doen. Niet een deel ervan, niet twee of drie stukken van de geestelijke wapenrusting, geen vijf of zes uitrustingstukken, maar alles wat hier genoemd wordt en niets uitgezonderd. U voelt het al, we beginnen met de vinger te leggen bij dat woordje gehele. De gehele wapenrusting moet aangedaan worden. Stel dat een soldaat verder helemaal goed uitgerust is. Hij heeft de gordel en hij heeft de schoenen aan. De helm op zijn hoofd, het zwaard in zijn hand. maar hij is een schild vergeten. Oh, hij zou best kunnen vechten als de vijand dichtbij komt. Maar als de vijand begint met vurige pijlen af te schieten, waar moet hij dan achterweg schuilen? Dan is zijn borst wel bedekt met het borstwapen. Maar zijn hoofd, zijn onderlichaam, zijn benen, zijn armen, allemaal kwetsbare delen dan. Trefbaar, zonder schild. Veronderstel dat de soldaat verder alles bij zich heeft van zijn wapenrusting. Alleen zijn gordel niet. Die riem die alles goed op zijn plaats moet houden. En die zijn klederen wat omhoog houdt, zodat hij voeten en knieën vrij heeft om gemakkelijk en lenig te kunnen lopen. Wel, als hij die riem nou niet bij zich had, dan zou zijn lange kleed zo over zijn voeten heen hangen. En hem kunnen belemmeren in de strijd. Als hij in één duikt, dan valt dat lange kleed helemaal voor zijn voeten. Hij hoeft maar één stap vooruit te doen. En daar struikelt hij al. En dan is hij een makkelijke prooi voor zijn vijand. Daarom, de gehele wapenrusting is nodig. De gordel der waarheid, vers 14 noemt hij. Nodig is ook de geschoeide voeten met de bereidheid van het evangelie des vredes, vers 15. En niet minder nodig is het schild des geloofs, vers 16. Maar ook de helm der zaligheid, de helm die het hoofd beschermt. En het zwaard des geestes ook, vers 17. En zou het allemaal kunnen, zonder bidden en smeek, waar vers 18 over spreekt. Nee, al de onderdelen van de geestelijke wapenrusting zijn stuk voor stuk hard nodig. Wat gebeurt er als u nu niet de hele wapenrusting aandoet? Bedenk aan Jacob, toen hij het wildbraad klaarmaakte en zijn oude vader deed geloven dat hij Ezo was. Jacob, die daar op zijn knieën bij zijn blinde vader lag. En Isaac, die hem zegenend de handen oplegde. Is Jacob hier een strijder? Ja, want hij doet al zijn best om die belangrijke eerstgeboortezegen te ontvangen. Hij is wel een strijder, maar niet in de gehele wapenrusting Gods. Welke onderdelen van de geestelijke wapenrusting had Jacob dan niet? In ieder geval had hij de gordel der waarheid toen niet bij zich. Jacob is daar niet oprecht bij zijn oude blinde vader. Hij is hem aan het bedriegen. Met de lamsvellen die hij over zijn armen heeft getrokken. Dat als zijn vader is over zijn armen strijkt, het net zal lijken of hij Ezo is. Jacob zocht de zegen die belangrijk was, door list en bedrog in bezit te krijgen. En we zien bij Jacob hier de gordel der waarheid niet. Daar kunnen, als je de gordel niet gebruikt, lelijke ongelukken van komen, hebben we al gezegd. Nou, die waren ook bijna gebeurd. Want Ezo is woedend als hij het bedrog van zijn broer merkt. En als Jacob zich niet snel uit de voeten had gemaakt, dan had hij er het leven, menselijke wijs, bij ingeschoten. Evenzo Abraham, die in Egypte tegen Farao zei dat Sara zijn zuster was. Een halve waarheid. Maar het is een hele leugen. Hij had ermee om kunnen komen. Zo deed men immers in het oosten als een invloedrijke man persoon per se een bepaalde vrouw tot echtgenoot wilde hebben en die vrouw was getrouwd. Dan gebeurde het meer dan eens, dan ruimde men haar echtgenoot gewoon uit de weg. Ziet u, Abraham heeft in Egypte zijn gordel losgemaakt en probeert zich te redden met de leugen. Ja, allemaal zorg om zijn lieve vrouw, Sara, die hij hoe dan ook gespaard wil zien blijven. Maar hij stelt leugen tot zijn arm. En dat betekent tegelijkertijd dat de gordel der waarheid is losgemaakt. En Petrus in de nacht en in de storm op de golven, die bekende geschiedenis, hij zag op Christus. Maar op zeker moment deed hij dat toch niet meer. En we begrijpen het zo goed van hem, dat hij in die omstandigheden, toen hij al zo'n stukje over de golven gelopen had, dat hij inderdaad om de omstandigheden lette. Maar toen hij de Heere Jezus niet meer zag, toen had hij zijn schild laten vallen, het schild des geloofs. En we zien het in die geschiedenis, zonder schild kan het ook niet. Zonder schild zink je weg. En zonder geloof komen we om. Geloven is immers kort en krachtig. Zien op Christus. Daar heeft Ambrosius dat prachtige boek over geschreven. De discipelen na de verheerlijking op de berg ontmoeten een maanzieke knaap. Terwijl de Heer Jezus even ergens anders is en ergens anders mee bezig is. Maar zij kunnen die maanzieke knaap niet genezen en verlossen van de bezetenheid van de duivel. Waarom konden ze dat niet? Ja, dat begrepen ze zelf ook niet. En ze hebben het aan de Heer Jezus gevraagd. En wat was toen Christus' antwoord? Om uw ongeloofs wil. Zij wilden die knaap verlossen. Maar ze gingen op de duivel af, zonder schild. Zonder schild des geloofs. Daarom zegt Christus, waarom niet? Om uw ongeloofs wil hebt u de boze niet kunnen uitdrijven bij deze jongen. Jona, we staan er al enkele weken met u bij stil. Als Jona van de Heere de opdracht krijgt om naar Nineveh te gaan, wat is hij dan vergeten van de gehele wapenrusting Gods? Ja, misschien zijn er meerdere dingen te noemen. Maar dit is hij ook vergeten. De schoenen van de bereidheid van het evangelie des vredes. Jona heeft er helemaal geen zin in om het evangelie van de vrede te verkondigen en zeker niet in Nineveh. David. Ander voorbeeld in verband met het belang van de gehele geestelijke wapenrusting. David. Hij treedt die verschrikkelijk spottende en lasterende reus Goliath tegemoet. We hebben het gelezen. En David wil de uitdaging van die Filistijnse godslasteraar aannemen. Die de God van de slagorde Israëls lasterde. Maar koning Saul voelt zich verantwoordelijk voor de jongeling David. Als David de reus per se tegemoet wil, dan moet hij toch het harnas van Saul maar wel aantrekken. Komt dat harnas van Saul voor in de geestelijke wapenrusting Gods? Nee en nog eens nee. Met onze eigen versterkingen en verschansingen, met onze slimmigheden en met onze kracht en met onze wijsheden en met onze vernuftigheden redden we het niet in de strijd tegen het leger van de boze. Daar lacht Satan om. Waarmee ging David dan Goliath tegemoet? Het staat er zo machtig en zo eenvoudig beschreven. Met 5 gladde stenen. Zeg maar steentjes, want ze moesten passen in een slinger. En uiteindelijk waren het toch ook weer die steentjes niet die het deden. Maar we horen David zeggen als hij de reus tegemoet treedt. Ik kom tot u in de naam van de Heere der Heerscharen. De God van de slagorde Israëls. Ja, zo openbaart de Heere zich in zijn woord. Als de Heere der Heerscharen. En als de God die helpt in nood en die in Sion groot is. En met de kennis van dat woord gewapend, ging David de reus tegemoet. En toen hij dat nodig had, toen heeft hij het ook uitgesproken. Hoorbaar voor Goliath. Tot beschaming van het hele leger van Israël, waarin verder geen kampvechter te vinden was die bereid was om de reus tegemoet te treden. Dus David ging gewapend met het woord, jawel, maar dan met het zwaard des geestes. En dat bracht Goliath ten val. Ondanks dat hij gestoken was in zo'n imponerend harnas. Ander voorbeeld uit Davids leven. David trekt ook een keer in zijn leven niet ten strijde. Hij meent dat hij het allemaal over kan laten aan anderen en dat hij zelfs zijn gemak kan houden. En als dan David het borstwapen der gerechtigheid niet aan heeft, dan krijgt de ongerechtigheid van buiten en van binnen alle gelegenheid. Want van binnen komt die ongerechtigheid uit het hart, zijn kwade bedenkingen, doodslagen, maar ook hoererijen. En wat gebeurt? David, niet beschermd door het borstwapen der gerechtigheid, wordt overwonnen op dat moment door de ongerechtigheid en ziet naar Bathseba en begeert haar met alle gevolgen van dien. Wat tonen deze voorbeelden aan? Dat we de gehele wapenrusting Gods nodig hebben. We hebben in deze voorbeelden niet alle onderdelen ten voorbeeld naar voren gebracht. Het zou wat te ver voeren. We hopen het verder wel aan te tonen als we de gelegenheid krijgen om stuk voor stuk de onderdelen van de geestelijke wapenrusting naar voren te brengen en te overdenken met u. Geen enkel onderdeel kan van die wapenrusting gemist worden. En daarom klemt het appel, doet aan, neemt aan de gehele wapenrusting Gods. Maar dan moeten we ook daarbij zeggen, dan wel vertrouwen hebben in de wapenen die de Heere aanreikt. Spreekt niet vanzelf dat we die wapens vertrouwen. Zo van, als je al die onderdelen inderdaad hebt aangedaan, dan voel je jezelf verzekerd enzovoort enzovoort. Dan is er vaak nog het mistrouwen, het wantrouwen, de kleinmoedigheid. Zou het hiermee nou echt kunnen? Dan heeft de soldaat niet die zekerheid die hij nodig heeft. En die moed. En die kloekheid, zegt de Bijbel. Dapperheid, zeggen wij. Die hij ook nodig heeft. Nee, het spreekt niet vanzelf dat we die wapens meteen vertrouwen. Want als we ze met ons blote oog bekijken. Maar dat is een bedriegelijk oog. Ons blote oog. Dan lijkt het allemaal niet zo indrukwekkend. Wat Christus ons aanreikt. Maar het is van de allerhoogste kwaliteit. Omdat het allemaal werk van God is. Die gehele wapenrusting van God. Doet aan, neemt aan de gehele wapenrusting Gods. De een vergeet dit onderdeel van de wapenrusting. De ander weer een ander onderdeel. En dat maakt zo kwetsbaar. Daarom staat het er nadrukkelijk. De gehele wapenrusting. En nogmaals, de gehele wapenrusting. Vergeet geen onderdeel. Ze zijn allemaal van waarde en onmisbaar. Absoluut onmisbaar. Waarom zijn ze allemaal onmisbaar? Al om deze reden. Omdat God deze alle nodig heeft geacht. En het zijn allemaal geschenken van God. Zaligheid, geloof, gerechtigheid. Wat er allemaal genoemd wordt bij die wapenrusting, zijn allemaal genadegiften van God. En de Heere biedt ze niet zomaar aan. Hij heeft er redenen voor. Hij wil dat we niet weerloos zullen staan in de strijd. Hij kan niet verdragen dat we zonder slag of stoot door de vijand zouden worden ingepakt. Want dat raakt zijn eigen werk. De Heer heeft voor een wapenrusting gezorgd, omdat hij, en dat is iets om te onthouden, omdat hij zo zuinig is op zijn eigendommen. Omdat hij zo zuinig is op zijn eigendommen, staat er, neemt aan, doet aan die gehele wapenrusting. Wat een rijke genade toch, dat er een wapenrusting Gods is. Wij zouden zo'n wapenrusting, zoals de Heere die aanbiedt en aanreikt, nooit voor elkaar hebben gekregen. Ons ontbrak daartoe alle kracht en inzicht. Maar hij heeft ervoor gezorgd. En daarom is de wapenrusting een geschenk van God. En kijk er maar eens goed naar. Naar dit geschenk van God. En kom er maar diep van onder de indruk. Want het is wel een heel passend geschenk wat de Heere geeft. Daar zijn sommige mensen ook heel erg op uit. Dat als ze iets willen geven vanuit meeleven, of als waardering voor een prestatie die anderen voor hen heeft geleverd, dan denken ze heel zorgvuldig na over wat nu een passend geschenk is. Nou, als het over een passend geschenk gaat, dan mogen we wel naar de wapenrusting van God kijken. En zeker gezien de positie waarin een christen vandaag verkeert, is het een passend geschenk. Want dat hebben we wel nodig. Er zijn cadeaus waarvan je zegt, ja, daar kan ik eigenlijk niet zoveel mee. Het was hartelijk, het was aardig en natuurlijk heb ik er heel vriendelijk voor bedankt. Ja, dat kan ik niet zo goed gebruiken. Dat komt wel eens een keer voor, dat is u misschien ook wel eens een keer overkomen. Maar dat geldt hier niet. Van wat moet ik daar nou mee? Is dat nou nodig? Nee, dit is hard nodig, allemaal. En wat de Heere geeft, dat geeft hij goed. Er zit niets bij die wapenrusting dat we niet nodig hebben, niet hard nodig hebben. En wat we niet kunnen gebruiken. We kunnen er geen onderdeel van missen. Ja, dat horen we duidelijk in Efeze 6. Wel de strijd in, maar niet zonder wapenrusting. Want God is zuinig op zijn eigendom. En dat zijn zijn strijders. Vervolgens legt de apostel er nogal wat nadruk op dat we die wapenrusting moeten aandoen. Doet aan, staat er in vers 11. Dat we die wapenrusting aannemen. En in vers 13 lezen, neemt aan de gehele wapenrusting Gods. De Heere heeft die wapenrusting ontworpen en gemaakt. Maar de Heere geeft die wapenrusting ook. Maar nu moet die wapenrusting aangedaan en aangenomen worden. Er is al een keer een vraag over geweest en we hebben toen beloofd er nog een keer wat nader en dieper op in te gaan. In die geestelijke strijd, waarbij we toch weten, de strijd is niet onze, maar de strijd is des Heren. Maar in die strijd schakelt de Heere toch zijn volk in. En hij roept ze op tot een heilige geloofsactiviteit. Hoe moeten ze die wapenrusting aandoen? Dat is al zo'n geestelijke geloofsactiviteit die hij vraagt, die hij eist. Nou, we moeten die wapenrusting niet aandoen door er maar over te zitten praten. Dat het toch allemaal nogal moeilijk is om aan te doen. En dat we het allemaal zo lang nog niet begrijpen enzovoort enzovoort. En maar praten en maar praten. En je komt van het een op het ander en je dwaalt helemaal bij die wapenrusting. Ja, maar dan komt de wapenrusting neer. Dat is een zaak van praktijk. Praktijk, maar niet van praten. Hoe dan? Die wapenrusting moet aan in diepe afhankelijkheid. In het besef van eigen nood en zwakheid. En dan naar de Heere vluchten. En dan wat hij in zijn genade aanbiedt. Uit zijn handen aanvaarden in het geloof. Dat is het wat de Heere je vraagt. Maar mag dat? Dat aannemen, dat aanvaarden. Mag ik u een vraag stellen? Straks, en we hopen dat weer, mag u een vraag stellen? Ik hoop dat er weer fijne vragen komen, zoals de vorige keer. Maar aan u nu deze vraag. Mag een mens aannemen wat hem uit de hemel gegeven wordt? Niemand kan er iets aannemen als het hem niet van boven aangeboden wordt. Maar als het nu wel uit de hemel wordt aangeboden. En als de Heere nu zelf met die geestelijke wapenrusting tot ons komt. Mag een onwaardig zondaar die zegt, nou krijg ik die wapenrusting, ik durf niet en ik kan niet. Mag een onwaardig zondaar die geestelijke wapenrusting dan laten voor wat ze is. Een onwaardig zondaar mag die wapenrusting aannemen, zeer zeker. Anders zou de Heere het toch ook niet aanbieden. Beste mensen, als de Heere het aanbiedt, hebben we permissie om het aan te nemen. Anders zou de Heere het immers niet aanbieden. We mogen de vraag wel stellen, als de Heere het ons aanbiedt, waar halen we toch in de hele wereld een geldig excuus vandaan om het niet aan te nemen? Het grondwoord voor aannemen, wat hier gebruikt wordt, is een militaire term. En als we dat lezen, dan brengt ons dat meteen bij het volgende. Wanneer een jonge man soldaat wordt, moet hij eigen kleren uitdoen en alles wat hem als uitrusting aangereikt wordt, dat heeft hij dan aan te trekken. Dat geeft hier scherp de geloofsdaad van het aandoen en van het aannemen aan. Want dat vereist allereerst, dit aandoen en dit aannemen, dit vereist in de eerste plaats een absoluut nee tegen eigen middelen en oplossingen. David mag hier ten voorbeeld zijn, als hij dat hanas van Saul krijgt aangereikt. En daar komt toch, al is er even de wankeling en hij probeert het toch nog aan en hij doet een paar stappen, stel ik me voor, en het lukte helemaal niet. Maar dan is het nee tegen dat hanas. Nee tegen eigen middelen en oplossingen. Maar dan is ook vereist een duidelijk ja tegen wat God aanreikt. Een hartelijk ja. Een geloofsja. Het geloof heeft in de geestelijke strijd gedurig weer ja te zeggen tegen God. Maar nee te zeggen tegen onszelf. Geloof is dan ook niet vertrouwen op jezelf, maar vertrouwen op God. Geloven is afzien van jezelf. Opzien naar de Heere. En zo wordt gevraagd het genade aanbod van de wapenrusting in het geloof te aanvaarden. En in dat geloof mag en moet de wapenrusting Gods worden aangenomen. Dat betekent voor de geestelijke wapenrusting en het dragen ervan dat we belijden en erkennen dat we zelf niet staande kunnen blijven, maar dat u staande gehouden moet worden, dat wij onszelf niet kunnen beschermen, maar dat we aan alle kanten en op allerlei wijzen beschermd moeten worden door God. Daarom doet aan. Die wapenrusting is een gebod en ze is ook een geschenk. De Heere geeft de wapenrusting, maar hij wil ook dat die in gehoorzaamheid aanvaard wordt. U krijgt hem niet door eigen krachtsinspanning en door louter met het verstand die wapenrusting te bestuderen. U kunt hem niet verdienen, hij is niet te koop. Nee, u krijgt die wapenrusting uit genade op kosten van Christus volbrachte werk. En dat door de Heilige Geest, die het geloof brengt tot het afzien van onszelf en het opzien naar de Heere. En als u daar zicht op krijgt, merkt u dat de Heere zondaren die wapenrusting nog aantrekken wil ook. Dat hij ze niet alleen aanbiedt, maar ook wil aantrekken. En dan wordt hij ons van bovenaf aangedaan. Maar het gebod blijft doet aan. De eis brengt naar de onmogelijkheid. En de onmogelijkheid heeft uit te drijven naar de Heere. Die dan inderdaad ook wil aandoen deze geestelijke wapenrusting. Wat heeft Christus voor die wapenrusting gestreden? Opdat wij die wapenrusting inderdaad om niet kunnen ontvangen. Hij heeft gestreden tegen de duivel. En al de helse machten heeft hij in het aangezicht gezien. Allemaal die in dit hoofdstuk genoemd worden. Al eerder heeft Paulus gezegd dat ze allen allang door Christus zijn onderworpen. Heeft dat ook aan de Efeziërs geschreven. Christus is diep in het vijandelijke kamp ingedrongen. Dat heeft hij als een grote alleenstrijder gedaan. En hij heeft de vijand in eigen hoofdkwartier verslagen. Welnu, voor wie bij Christus schuilt mag gelden, volledig bewapend. En volstrekt veilig. En zijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Kunnen die vijanden nog heel wat uitspoken met streken, listen en lagen en verleidingen. Maar één ding kunnen ze niet meer. En dat is heersen. Ze kunnen nooit meer heersen over wie bij Christus schuilt. Want dat gelovig schuilen bergt in de burcht Christus. Hij weet als niemand anders wat al die helse vijandige machten waard zijn. En hij weet meer dan iemand anders dat niemand van zijn kinderen in eigen kracht tegen zo'n vijand bestand is. Daarom heeft hij gestreden tegen de aartsvijanden van zijn vader en tegen de doodsvijanden van zijn kerk. Hij had daarvoor zijn eigen wapenrusting. En daarin merken we onder andere op het vertrouwen in zijn vader. En het geloof in de beloofde overwinning. En de hoop van de overwinnaar. Die was ook zeker bij hem. En hij was ook bewapend met de liefde tot zijn vader. En met de liefde voor verloren zondaren. En zo heeft hij heerlijk overwonnen in die strijd. Daarmee heeft hij de losprijs betaald voor de bevrijding van al zijn kinderen uit al de machten van de boze. En nu is het zijn eer te zorgen dat ze in die macht niet meer terugkomen. Daarom heeft hij gezorgd voor een wapenrusting waarin zij strijden kunnen en moeten. En als dit nu achtergrond vormt van de aanbieding van de wapenrusting, en als God dan zelf in zijn woord zegt, neemt aan, doet aan de gehele wapenrusting Gods. Maar dan mogen we toch zeker weten dat het een welgemeende aanbieding is. Die God aangenomen wil zien worden. In dit verband zeggen de Dordtse leerregels. En zij bestrijden, dat weet u, grondig de leer van de remonstranten. En die leer was heel veel gewicht hechten aan het menselijk doen en laten ten koste van de genade. Wel nu, de Dordtse leerregels die dat bestrijden, zeggen dat het de Heere aangenaam is dat degenen die geroepen zijn ook met de daad zullen komen. En kom dan maar en vraag het de Heere, geef u me er alstublieft deel aan. Want ik heb niets om me mee te beschermen of me mee te beveiligen. De wapenrusting aandoen, dat is tot de gever ervan gaan. De Heilige Geest erbij inroepen. Wat u met die helm der zaligheid bijvoorbeeld moet doen. En de Heilige Geest vragen hoe we dat schild van het geloof moeten hanteren. en de Heilige Geest bidden om oefeningen met het zwaard des geestes. En de Heilige Geest vragen om licht over het borstwapen der gerechtigheid. De Heere wacht daarop. Het staat in Jesaja. Hij zal wachten om genadig te zijn. Een praktisch advies voor de geestelijke strijd is tegelijk ook heel ernstig. Nooit, maar dan ook nooit, de wapenrusting even uitdoen. Dat u zegt, ik heb het zo warm gekregen en het zit me zo benauwd. En ik heb nu vakantie en dan komt het er toch allemaal niet zo op aan. Dan leggen we de wapenrusting neer. Nooit de geestelijke wapenrusting uitdoen. Satan gaat als een briesende leeuw loerend rond. We zeiden net, God wacht totdat mensen hem om zijn geest komen vragen, om zijn hulp komen vragen bij het aannemen en aandoen van de wapenrusting. God wacht, maar Satan wacht ook. Waar wacht Satan op? Op een zwak moment. Op een ogenblik van onbedachtzaamheid. Waarop we net op dat moment niet de gehele wapenrusting aanhadden. Daarom, wees waakzaam. Ja, de wapenrusting aanhouden tot de Heere zelf die ons weer uitdoet. Tot de Heere de wapenrusting weer van ons overneemt. Wanneer is dat? Bij het thuiskomen. In het vaderhuis, daar wordt niet meer gestreden. Dus daar kan de wapenrusting uit. Dan mogen de wapens worden neergelegd. Mag alles uit van de geestelijke wapenrusting. En dan zegt de Heere, gij goede en getrouwe dienstknecht. Over weinig zijt gij getrouw geweest. Over veel zal ik u zetten. Dan verwisselt de Heere de wapenrusting met de lange witte klederen en de palmtak, die het deel zijn van de overwinnaars. Maar tot zolang hebben Gods soldaten de gehele wapenrusting te dragen. Wat in de verse 11 en 13 ook de nadruk krijgt, dat is staande blijven. Zit ook in dat woord wederstaan. En in vers 14 staat, sta dan, gemeente. Er moet veel strijd gestreden en veel gebed gebeden zijn, wil het einde vrede zijn. Dat kan niet anders. Wie ingaan, moet er door veel verdrukkingen ingaan. Dat kan niet anders. Want wij leven hier nu eenmaal op vijandelijk gebied. Wees er wel op bedacht dat dat de werkelijkheid is. Maar laat het niet teleurstellen en ontmoedigen. Want dat verlamt in de strijd. Wel nu, als de Heere het nu aandurft, om nietige mensen in zichzelf in het strijdperk te zetten, dan doet hij dat niet omdat nietige mensen toch nog zo meevallen. En als erop aankomt, nog zo sterk blijken te zijn. Integendeel, als de Heere nietige mensen in de strijd zet, dan doet hij dat opdat zijn kracht in hun zwakheid wordt volbracht. Om ze te leren, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Daarom, sta dan. Want al komt de duivel en de hel met alle macht opzetten, zij kunnen Gods kinderen niet echt kwetsen. Want de Heere bewaart zijn oogappel. En dat is zijn volk, dat zijn zijn kinderen. En alles verricht hebbende staat er dan staande blijven. Wat betekent dat? Daar hebben we nog geen aandacht aan geschonken. Alles verricht hebbende, daar kunnen we kort over zijn. Alles verricht te hebben wat tot de training en tot de bewapening hoort. Staande blijven. Dat is dus gevechtsklaar zijn. Alles is aangedaan, de gehele wapenrusting. De oefeningen zijn er geweest. Maar als de vies staande blijven en gevechtsklaar zijn. En als het gaat over het onderdeel van het gebed, het laatste wat genoemd wordt van de geestelijke wapenrusting, dan wordt de waakzaamheid ook zo genoemd. Dus een toestand van uiterste paraatheid is vereist. Sta dan. Wat zeg je dan? Ik ben een man van stavast. Nee. Dan zeg je. Mijn hulp is van de Heere, de Almachtige en Getrouwe. Sta dan. Maar goed staan, dat is op twee benen staan. En niet zo'n beetje dat heen en weer. Niet dat hinken op twee gedachten. De liefde tot God is niet te combineren met een verbond met Gods vijanden. Sta dan. Dat betekent dan ook staan waarvoor we hebben te staan. De vriendschap der wereld is vijandschap tegen God. Kiest wie gedienen zult, heden, vandaag. De Heer is niet tevreden met een stukje of met een hoekje van ons hart. Hij vraagt ons hele hart om hem daarmee lief te hebben. Sta dan, maar dan op twee benen. Wees op uw hoede. Van links, van rechts, van voor en van achter, overal vandaan kan het gevaar komen. Waakt. Sta dan. Dat is niet iets om alleen maar zwaar aan te tillen. Het is niet gering hoor, dat verzekeren we elkaar. En dat hebt u wel begrepen. Maar het is ook zo'n vreugde om het te horen. Want als de Heere zegt, doet aan en neemt aan. En sta dan, opdat gij kunt wederstaan. Dan is dit de vreugde die u erin mag, waarvan u mag ophoren als u dit hoort. Dit zegt de Heere niet tegen zijn vijanden. Maar dat zegt hij tegen hen die van koning veranderd zijn. Van nature staan we aan de kant van de vijand. Van nature doen we de wil des vleeses en der gedachten. Maar als we van vijand van God, kind van God geworden zijn. Ja, dan mogen we het als een voorrecht beschouwen dat de Heere tegen ons zegt, sta dan. Maar dan is er ook een geweldige bemoediging. Ontstaat een sterke held terzij. De strijders staan er niet alleen voor. De Heere heeft gezegd en op vele plaatsen herhaald. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Ja, het geheim van de effectiviteit van de wapenrusting, dat is de Heilige Geest, die naar zijn belofte niet alleen in de strijders woont, maar ook in hen werkt. Als dat niet zo was, was de wapenrusting in de handen van de strijders nog niet eens veilig. Denk het u eens in. Mensen zonder de Heilige Geest. In de wapenrusting. Wat zouden ze er allemaal mee uithalen? En wat een schade zouden zij kunnen doen. Ze zouden misschien een vriend voor een vijand aan kunnen zien. Nog een bemoediging. Die overwint, zal alles beërven. En dan pas zullen we beseffen, die strijd was alle moeite waard. En dan vooral dit. Christus is de waarheid van de geestelijke wapenrusting. Denk eens aan de gordel van de soldaat. En wat zegt Jesaja? Wat zegt Jesaja van Christus? Gerechtigheid is de gordel van zijn lendenen. Christus is ook het schild. Als hij voor zijn kerk gaat staan en zegt in Gethsemane, indien gij dan mij zoekt, laat deze heen gaan. En het zwaard des geestes, het welk is Gods woord? Wat sloeg hij ermee? En raak. En op tijd. Hij sloeg in de woestijn de verzoeker van zich af met dit zwaard. Met het zwaard des geestes. Het welk is Gods woord. En hij zei tot driemaal toe. Er staat geschreven. Kortom. Christus is de waarheid van de wapenrusting Gods. We hopen dat bij de verschillende onderdelen nog nader bij u aan te tonen. Maar als Christus de waarheid is van de geestelijke wapenrusting, dan moeten we bij hem zijn. dan moeten we bij hem zijn als u de wapenrusting niet aankrijgt. Sla het oog op de zaligmaker en bid, ontferm u mijner. Het gebed dat altijd verhoord is in de schrift. Ontferm u mijner. Staande blijven met de gehele wapenrusting Gods dus. Dat is ook op onze plaats blijven. En wat is die plaats? Dat is kort gezegd. Rondom Jeruzalem zijn bergen. Alzo is de Heere rondom zijn volk. Dat is de plaats waarop we hebben te blijven. Staande blijven. Dus blijven staan waar we staan. Als we daar weglopen van die plaats waar geldt rondom Jeruzalem zijn bergen. Dan zijn op zeker moment die bergen niet meer rondom ons. Rondom Jeruzalem zijn bergen. Die plaats, daar blijven staan. En daar geldt, het is kort geleden in uw midden overdacht door dominee Ruigerok. Die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. En daar geldt ook, zijn oog slaat mij in liefde gade. Hij wil mij heil bereiden, mij in een vesting leiden. Zeggen we het mee. Beter een strijdend leven met uitzicht op de overwinning dan een rustig leven zonder toekomst. Strijd is gevaarlijk. Er wordt met scherp geschoten. Maar er zijn ook bewarende goddelijke handen die tot aan het front reiken. En wat groot, zelfs aan dat front. De vrede Gods, van de God des vredes te ervaren. Tot zover voor deze keer. We gaan nu nog weer met elkaar zingen. En we doen dat uit de avondzang, daarvan het tweede, vijfde en zesde vers. De avondzang, daarvan het tweede vers, toon ons uw goedheid en uw macht. Het vijfde vers, bescherm ons in de bange tijd van zielsverzoeking en van strijd. En het zesde vers, behoed het ganse christendom. 2, 5 en 6 van de avondzang. gaan nu pauzeren en ik denk dat we allemaal wel aan een kopje koffie toe zijn. Inmiddels is er ook weer de gelegenheid dat er weer een vraag wordt geformuleerd. Ik hoop daar ook op dat we evenals de eerste en ook de tweede keer, toen waren er wat minder, maar weer wat fijne vragen krijgen, zodat we straks nog wat verder over een en ander kunnen doorspreken. De eerste vraag die ik aan de orde wil stellen, die komt nog eens terug op de vraag die al eerder aan de orde is geweest, of de wapenrusting voor iedereen is. Vooral ook met de gedachte daarbij van, wil de natuurlijke mens die wel hebben? Nou is het heel belangrijk vanuit welk oogpunt we naar deze zaak toe kijken. Als je vanuit het oogpunt van een natuurlijk mens kijkt, die van God en goddelijke zaken dus vanuit zichzelf helemaal geen weet heeft, daar ook nog niet bijgebracht is door opvoeding of hoe dan ook, een natuurlijk mens. Ja, misschien is zelfs wel een gedacht breder. Iemand die er misschien wel bij opgevoed is, maar in die weg allemaal alleen nog maar uitwendig gaat. Nou, wil zo'n natuurlijk mens eigenlijk die geestelijke wapenrusting wel hebben? Het is duidelijk dat de natuurlijke mens in zich heeft, wijkt van mij, aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Hoe dat verandert, dat is toch door de overtuigende en overredende werking van de Heere. Dat kan hij gaandeweg doen in de weg van opvoeding, onderwijs, de prediking die ervoor gezegend kan worden. Kunnen we gaandeweg voor de dingen van Gods Koninkrijk meer en meer worden ingewonnen. En dan zijn we gewillige mensen. Ja, als we geen natuurlijke mens meer zijn, als we genade kennen, dan zijn we gewillige mensen. Nee, zelfs dan nog niet. Wat wel zo is, dat we dan vaak in ons vastlopen, in eigen gedachten en het volgen van eigen wegen. Dan zeggen, wat is het waar wat de Heere zegt, och had naar mijn raad zich mijn volk gedragen. Hadden ze op mijn effenpaan ijverig willen gaan. En wat kan dat voor ontzaglijk veel behoeden. Maar als we een natuurlijk mens strikt nemen, dan moeten we zeggen, nee hoor, een natuurlijk mens wil er niet aan. We moeten dan wel eerlijk zijn. En ook zeggen, maar ook iemand die genade kent, moet nog weer telkens overreed worden en heeft nog iedere keer weer die overmacht van de genade nodig. We wijzen toch met elkaar die gedachte af dat als de Heere eenmaal overkomt en het licht breekt door in een zondaar, dat ineens de nacht helemaal achter ligt en het is allemaal dag en we weten het en we hebben het allemaal. We hoeven niks meer te leren en het is allemaal vlak. Oh nee, wat moeten we dan nog leren en aanleren? En die boze wil, die altijd tegen de Heere instaat, dan willen we ook niet dwarse mensen die we zijn. Ik kan me ook zo voorstellen dat zo'n vraag nog terugkomt vanuit de gedachte, je zal een natuurlijk mens in de wapenrusting zien gaan. Wat zal die met dat zwaar doen? Veel te gevaarlijk om aan te denken. Dat is zo. Nou nemen we een andere optiek. Zal bij de rechterstoel van de Heere een mens kunnen zeggen, die wapenrusting, daar had ik in moeten strijden, dat geloof, dat hoort er ook bij. Nou, dat heb ik niet. Maar ik ben geen kind, dus u hebt het mij niet aangeboden. Heeft de Heere nooit gewerkt in het leven van iemand die een natuurlijk mens was en is gebleven? Heeft hij daar zijn aanbiedingen niet gedaan? Kunnen we ons dan verschuilen achter het gegeven
Ja, de Heere biedt het alleen zijn kinderen aan. En zijn kerk, zijn levend gemaakte kerk. En die anderen, nou dat kan natuurlijk niet. Dat is te gevaarlijk, wat gaan ze er allemaal mee doen? Dan moeten we inderdaad oppassen dat we natuurlijk niet bepaalde gedachten die inderdaad aan ons natuurlijk denken en redeneren ons proten zijn, gaan invoelen en zeggen, nou dat kan natuurlijk niet. Maar wie dat gelezen heeft, neemt aan de gehele wapenrusting Gods. Die leest dus ook van het schild des geloofs. En als we nou naar de kern van het evangelie gaan, wat is dat? Dat is een oproep tot bekering en tot geloof. En inderdaad, bij deze draagt het vrucht en bij anderen zal het eeuwig tegen hen getuigen. Als we zo weer, en dan bekijken we het vanuit onze situatie zoals wij hier zitten. Je zegt, ja, maar het is bij mij heel weinig gedomineerd. Het geestelijk, dat, natuurlijk, dat lijkt wel wat, maar geestelijk stelt het heel weinig bij me voor. En ja, geestelijke wapenrusting. Wat moet zo'n mens daar nou mee? Wat moet zo'n mens daar nou mee? Ben je daarmee klaar? Denk dat het borstwapen der gerechtigheid, dat werk van Christus, waardoor hij gerechtigheid tot stand gebracht heeft. Nou, dat is nou één van beide. Dat is nou aanname of dat is nou afwijzen. Neemt aan, staat hier. Dat is de reactie die de Heere ook vraagt bij het aanbod van zijn genade. En wie geen wapenrusting heeft, die is hem wel aangeboden. Dat geldt in de kring waarin wij nu zitten, vanavond. Kijk nog even naar de vraag. Misschien toch iets laten rusten wat hier is geformuleerd. Is die wapenrusting voor iedereen? En wil de natuurlijke mens die wel hebben? Ook dit nog. Ik zei daarnet al, het scheelt zoveel uit welk oogpunt we naar die vraag kijken. We merkten ook in de inleiding op, wie niet voor de Heere is, die is tegen hem. En wie tegen hem is, die strijdt ook tegen hem. Krijgt hij daar deze wapenrusting voor? Maar denk even na, dat kan toch niet? De Heere geeft toch geen geloof waarmee we tegen de Heere kunnen strijden? Dat geloof dat de Heere geeft, dat strijdt niet tegen de Heere. Ja, als die mens daar weer in voor de dag komt, die mens die dat geloof kreeg, en als die weer achter dat schild om zit te loeren, of als die het schild niet als schild gebruikt, maar bij wijze van spreken neerlegt om te zeggen van zo, nou lig ik tenminste droog, anders moet ik op de natte grond liggen slapen. Op de schild liggen. Ja, ja. Begrijpt u? Wie die voor me is, die is tegen, zegt de Heere. En de Heere geeft het voor de strijders die onder de banier van de Heere Christus strijden. En in het andere kamp, daar zult u geen geloof vinden. Zult u ook de gerechtigheid van Christus niet vinden. Zult u ook die helm der zaligheid niet vinden. Waarom niet? Die zaligheid is voor Gods kinderen. De rampzaligheid is voor zijn tegenstanders. Voelt u wel? We hopen dat we hier iets meer duidelijkheid in hebben gegeven in de beantwoording van de vorige vraag. Het is heel belangrijk om dus even vast te houden dat we even rond deze vragen, rond deze kwestie moeten lopen. Als even verschillende standplaatsen moeten innemen om daarnaar te kijken. Vanuit Gods rechtstoel, vanuit onze eigen situatie, vanuit het voor of tegen, En dan komen de verschillende aspecten aan de orde. Nu werd er ook gevraagd die wapenrusting. Het lijkt allemaal zo uniform. En daar helpt natuurlijk ook ons uniform en onze uitrusting die we zien bij de soldaten ook bij. Dat is dan ongeveer allemaal hetzelfde. Ja, tot op een zekere hoogte. Want als de eerste weken achter de rug zijn, dan wordt men ingedeeld die richting meer op. En dan zou je met dat wapentuig meer rekening hebben te houden. En de ander die zou meer moeten oefenen met ander wapentuig. En dan is zo begrijpelijk dat je zo ook vanuit wat wij kennen van bewapening en wapenrusting en wapentuig, dat we dat zo ook wel eens eventjes overbrengen op die geestelijke wapenrusting. En zeggen, in hoeverre kan het verduidelijken en in hoeverre gaat dat op? Is die wapenrusting nu voor iedereen hetzelfde? U merkte al bij de aanloop van de vraag, bij het formuleren van de vraag welke kant ik op wil gaan. Het is hier ook al zo in het leger dat er inderdaad rekening wordt gehouden met de soldaat die de wapens moet gaan dragen. En de Heere weet heel best of hij een klein kind wat hem toebehoort en eenvoudig en oprecht in hem gelooft gaat bewapenen. Of dat hij een vrouw van midden 30 gaat bewapenen die tot een geestelijk ontwaken is gekomen. Of iemand die over het hoogtepunt van het leven al heen is gegaan. Daarbij komen dan nog eens de verschillen die er zijn in karakter en in levenssituatie. En de ene levensgeschiedenis is anders dan de andere en de ene levensleiding is anders dan het andere. Nou, en nou is het antwoord, ik denk dat in bepaalde opzichten toch ieder hetzelfde krijgt. Terwijl de Heere tegelijk dan ook rekening houdt met al die verscheidenheid onder zijn kinderen. Als voorbeeld het geloof. We spreken van een kinderlijk geloof. We spreken meer van een geloof wat mannelijkheid heeft gekregen. Toen een kind was, sprak je als een kind, maar ouder ben geworden, geen van een kind was afgelegd. Dan komt er wat anders in het geloofsleven, de rijpheid. Nou, daar kunnen natuurlijk nog meer nuances ingebracht worden. Welke situatie is men groot geworden, wat zijn de ervaringen daarin geweest? Die moesten natuurlijk verwerkt worden, ook in het geestelijk leven heeft dat een zekere rol gespeeld. Maar krijgt de een nu wel geloof en de ander niet geloof? Nee. Want zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Maar een kind ontvangt een kinderlijk geloof. En wat rijk als zo'n kind dan ouder mag worden. En het mag dan rijpen. En het mag dan verder doorgroeien. En tot zegen zijn voor anderen. Zo merkt u dat hoewel we dan over hetzelfde geloof, het waarachtige geloof hebben, zoals zondag 7 dat duidelijk beschrijft, dat toch bij verschillende personen wat anders naar voren kan komen. Niet principieel anders, maar misschien wel gradueel of kwantitatief anders. De een heeft meerdere mate van geloof, meer duidelijkheid, de ander heeft wat minder duidelijkheid. Dat kan dus allemaal wel. En ik denk dat we dat bij alle onderdelen van de geestelijke wapenrusting zo kunnen stellen, zoals dat bij het schild van het geloof is. Zo zal dat ook liggen ten aanzien van die schoenen. Dat is de bereidheid van het evangelie des vredes. Al is die bereidheid van het evangelie des vredes er, dan is er natuurlijk een geweldige liefde tot het evangelie. En om met dat evangelie bezig te zijn. En dat evangelie ook voortgang heeft. Ja. En dat kan een kind toch ook hebben. Die soms toch ook grotere waarschuwt. Ik heb dat in een van de vorige gemeenten gehad. Van een verlegen, gehandicapte jonge man. Die psychisch gehandicapt was. En ja, eigenlijk behoorlijk gehandicapt, daarbij geplaagd werd door een groot stuk verlegenheid. Maar wat dit betreft, als er iemand een lelijk woord zei, of hij dacht maar dat het een vloek kon zijn, soms was het een grof woord, maar goed, dat past natuurlijk ook niet. Maar dan ging hij tegen zijn moeder zitten praten. Dat is erg, hè? Wat die meneer daar zei. En dan keek hij zijn moeder alleen maar aan en die anderen niet. En daar heeft de Heer verdriet over. Dat mag niet, hè, mama. Dat is vloeken. En als we vloeken, dan wordt de Heer boos. En zo ging hij aan de gang. Ik denk dat zo'n jongen toch die schoenen aan heeft. Ja, al zeg u misschien, ja. Het kan misschien ook allemaal anders en beter. Ja, nou. Daar wordt ook iets in uitgedragen. Wat de Heere wel eens heel erg kan gebruiken, ook tot nut en tot zegen van anderen. Ik hoop dat ik de vraagsteller een beetje duidelijkheid heb gegeven. Het wezenlijke van de wapenrusting, dat krijgt een ieder. Maar de mate waarin, dat kan dus nog wel eens verschillen. Al naar gelang de Heere weet wie hij daarin ook voor zich heeft. En daarin betracht de Heere ook zijn hoge gedachten. En zijn wijsheid en in zijn liefde. En hij weet welk schild die kleine in het geloof nog kan dragen. En hij weet ook diegene die misschien wel eens heel bescheiden praat, maar die misschien best wel een wat groter schild kan dragen. Ja. Wanneer de vraagstellers er nog verder op door willen gaan, dan mogen ze best even het woord nemen. Niet, dan gaan we naar de derde vraag. Er staat in vers 11, doet aan. En in vers 13, neemt aan. Een zoekende ziel kan dan nog twijfelen. Is dat voor mij? Als er nu zo staan. Daarom schenk ik u de gehele wapenrusting. Zou men het dan gemakkelijker aannemen? Ik denk toch van niet. Als het hier nu wat toegankelijker zou zijn geformuleerd. Niet doet aan en niet neemt aan, maar ik schenk u die wapenrusting. Zou men het dan gemakkelijker aannemen? Waar we natuurlijk niet omheen kunnen, dat is dat de Heere het zo niet neergeschreven heeft. De Heere heeft het neergeschreven zoals het staat in vers 11. En ook in vers 13. Maar hier komen natuurlijk in deze vraag twee dingen aan de orde. De eis waarin de Heere zegt neemt aan, doet aan. En aan de andere kant de gave Gods. En ik voel de spanning bij de vraagsteller. De spanning die er is tussen de eis en tussen het geschenk. En dat heeft Augustinus zo prachtig verwoord. Als hij zegt, geef wat gij gebiedt. En dan zal ik u geven wat gij vraagt. En dan heb je eis en geschenk. Daar zit een spanning tussen. Waar we ook niet omheen kunnen. Als het zo staat, dan heeft de Heer het zo goed gedacht. En is het ook zijn wijsheid. Maar ja, die aanvechting. Mag ik dat nou wel? En mensenwerk. Ja, en wat je steelt, dat moet je teruggeven. En doet aan de gehele wapenrusting Gods. Als dat nou niet tegen mij gezegd wordt. Voelt u ook hoe gevaarlijk het is als we natuurlijk zeggen, het wordt niet tegen een ieder gezegd. Want dan is het niet aangeboden, maar als we natuurlijk deze kant meer op zouden gaan. Ja, de Heere moet het maar geven. De Heere moet het maar niet vragen aan ons. Laat hij dan maar gelijk geven. Ja, en dat is zijn weg nu niet. Door zijn eis, en dat is ook met zijn wet zo, brengt hij een mens in de onmogelijkheid. Opdat we in de onmogelijkheid om de middelaar zullen roepen. Dat was zo heel mooi bij de wet toen die gegeven werd op de Sinaï. U weet wel, bliksem, onweer, daverende berg, de top helemaal gehuld in rook. En toen sprak de Heere, ik ben de Heere uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. En wat is de reactie dan? Dat het volk naar Mozes snelt en zegt, Mozes, laat ons naar huis gaan en spreek gij met God en zeg u het dan tegen ons. Dat is zo mooi. Want weet u wat u daarin ziet? Dat als God daar inderdaad zegt, dit vraag ik van u, dit eis ik van u, dan gaat het volk naar de middelaar toe. Want Mozes is de middelaar van het oude verbond. En als wij nu hier in het Nieuwe Testament met eisen komen, dan zeggen we te veel, te hoog, oh nee, dat kan niet. Dan moet het naar de middelaar toe. Vandaar dat er ook halverwege naar voren kwam. We moeten bij Jezus zijn. Hij is de waarheid hiervan. Zoals hij ook zegt, ik draag de heilige wet. En ja, al zullen we voor de gehoorzaamheid van de wet ook nooit zonder die middelaar kunnen, zo zal het ook nooit echt kunnen, dat doet aan en neemt aan. Als wij niet naar die grote strijder gaan, die de middelaar is van het nieuwe verbond. Ik hoop dat ik zo enigszins genoegdoening heb gegeven aan de vraagsteller van de derde vraag. Zo niet, dan is de gelegenheid hoor om nog eventjes op door te vragen. Voor het laatst bewaarde ik de vraag, wat is dat nu, gewassen te zijn in het bloed van Christus? U voelt een hele wezenlijke, een hele belangrijke vraag. Wat is dat nu? Vooral de context waarin die vraag opkwam, dat was, is iemand overleden? Er was hoop voor. Dan komt iemand met de vraag, ja, maar kende die overledene dan de afwassing door het bloed van Christus? En dan gaat zo'n vraag natuurlijk op een hele bijzondere manier klemmen en knellen. Het is frappant dat juist de beide sacramenten over deze zaak heel veel zeggen. Als we in het doopformulier lezen wat het betekent, ik doop u in de naam des Zoons, middels de gedeelte van de formule, dan staat er als eerste dat hij ons wast in zijn bloed. Dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden. Er staat niet dat hij ons kan wassen, dat hij ons wil wassen, dat hij ons zal wassen, maar dat hij ons wast in zijn bloed. Dat is dus echt tegenwoordige tijd. Komt daar straks nog even op terug. Het avondmaal spreekt er ook heel duidelijk van. Als de beker wordt aangereikt, hebben de woorden geklonken, drinkbeker der dankzegging, die we dankzeggende zegenen, is de gemeenschap des bloeds van Christus. Neemt, drinkt allen hieruit, gedenkt en gelooft dat het dierbaar bloed van de Heer Jezus Christus al zo vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Dan meen ik toch zeker vanuit het laatste wat nu aangehaald is. Wanneer er echt avondmaal gevierd is. En men meerdere malen aan de tafel heeft gezeten. En van de Heere heeft ontvangen. Dat we dan toch mogen zeggen. Of we dat nou weten en beseffen of niet. Dan is daar toch op een meer verborgen of op een meer openbare wijze kennis gekomen aan de afwassing der zonde door Jezus' bloed. Maar ook hier geldt, wat ook geldt bij wat genoemd is van de doop, we verstaan dat pas door het geloof. Door het geloof. En dan geldt ook dat we door het geloof eigenlijk pas echt kunnen zeggen dat hij ons wast in zijn bloed. Nou, de sacramenten zijn ook tot versterking van het geloof. Dus buiten het ware geloof om, kunnen we deze zaken niet zien. Is een waar geloof een groot geloof, klein geloof? Dat hoef ik denk ik niet te beantwoorden. Het gaat niet om groot geloof, om klein geloof, om gevorderd geloof of aangevochten geloof. Of hoeven het allemaal. Het gaat om geloof. Om waar geloof. En ja, waar geloof dat heeft bij de tafel des Heren honger en dorst. En als dat brood en die wijn nou toch zoveel doen. En je kan niet zeggen hoe. Dan moeten we toch eens in het avondmaalformulier lezen. En ook in de zondagen, de Heidelberger Catechismus, waar het heel zuiver wordt uitgelegd. Dat en doop en avondmaal die beide gericht zijn om ons geloof en betrouwen te stellen op de volkomen genoegdoening die Christus door zijn bloed heeft bewerkt. En daar zijn beide sacramenten. Gaat het dus niet om het uitwendig gebruik, niet om de vormelijke avondmaalganger en het vormelijk gebruik van de doop, maar het gaat erom dat de zaken van doop en avondmaal in het geloof worden verstaan. Maar dan heeft zelfs het kleinste geloof deel aan de afwassing van het bloed van Christus.